Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Fijn dat je weer luistert naar Omroep Abe, de voetbalpodcast over SC Heerenveen van de Leeuwen de Krant. Vanuit het Abe Lentzer Stadion deze keer, want naast Jan Flap, de man die na twee afleveringen al behoort tot het meubilair van deze show, is aangeschoven technisch manager Ferry de Haan om terug te blikken op een aantal turbulente weken. Hoewel, Ferry, waren ze wel zo turbulent?
Nee, niet altijd. En zeker in de eindfase niet. Dus wij hadden een relaxed deadline day.
Wat is voor jou nou het woord dat bij deze transferzomer past?
Controle, denk ik.
Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst de meest prangende vraag. De vraag die mij eigenlijk al weken bezighoudt. Hoeveel geld hebben jullie nou precies verdiend aan Michel Flap?
Nou ja, wij kijken er naar uit dat hij nog een paar mooie stappen gaat maken. Dus.
Jan?
Ja, ik weet het niet.
Jij weet dit soort bedragen achter de komma natuurlijk.
Ja, ik weet ze achter de komma precies, maar ik denk niet dat het hier... Ik ben in ieder geval blij ik denk dat het wel verderop in de podcast terechtkomt. Het belang van de jeugdopleiding en jeugdspelers, wat als ze doorbreken, wat het voor een club kan betekenen. Ja, en gelukkig is Michel daar een exponent van, heet het dan zo mooi. En ik denk dat de club daar dit jaar niet negatief was om het gesprek met Anderlecht aan te gaan, lijkt mij.
Nee, mijn salaris is gedekt in ieder geval, dat klopt.
Laten we erop houden.
Voor 5 jaar, denk ik.
je kunt er een mooie tussenwoning van kopen.
Ja, ligt er aan waar.
Tegenwoordig. Ja, nou ja, nou, zeker, ik, zeker. Ja, ja, ja.
Ik
absoluut.
Ik denk Jalara zeker.
Ja. Nou, dat is wat, maar... Nee, ik kan onderdak vinden. Dat klopt. Okay.
Het zijn de inleidende beschietingen voor een uur met Ferry de Haan. Ferry, hoe kijk je nu terug op de voorbije maanden?
We wisten aan het einde van het seizoen natuurlijk heel veel contracten die afliepen. Waar we zelf de keuze gemaakt hebben om daar met eigenlijk het merendeel gewoon niet door te gaan. Wat ruimte gaf binnen de selectie. Ook de keuze om naar een kleinere selectie te gaan heeft daar gespeeld dat we wat gerichter konden gaan kijken. En dat hebben we ook gedaan. En gedurende deze window zijn we denk ik gestaag geslaagd om daar invulling aan te gaan geven. En natuurlijk hadden we nog een centrale verdediger willen hebben. Daar zijn we op een gegeven moment wel mee gestopt, omdat de juiste er nog niet bij zat. En ik vind, met 10 wedstrijden voor de boeg moeten we het zo ook kunnen redden.
Jij heeft dat meegespeeld, omdat je nu ook met die WK en aantocht een kortere eerste seizoen zelf heeft?
Jawel, dat speelt zeker mee. Kijk je op zware blessures en laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren. Daar kan je geen beleid maken.
Dat kan heel snel, hè? Dat zie je nu bij Twente. Dat het in een week tijd 6 jongens. Dus. Ja.
Nee, maar dan heb je het meer over zware blessures. Ja. Kijk, als we terugkeren naar vorig jaar toen we eindigden met 28 spelers. Waarin, als je heel eerlijk bent, nummer 21 tot en met 28, hoeveel minuten hebben die nu gemaakt? Maar allemaal wel een flink salaris verdienden. Ja, dat zijn keuzes die je op een gegeven moment gaat maken. En dan kijken naar het geringe aantal wedstrijden tot aan de winter, heeft dit mede wel vorm gegeven.
Ik denk dat er meerdere clubs zo hebben gedacht op dit moment.
Ja,
alleen je zit straks wel met het feit, gebeurt er wat centraal achterin, dat je in de problemen gaat komen.
Ja, dat kan. Alleen de roep kwam ook voort uit het feit dat we nu met 3 centrale spelen. Dus met 5 achterop. Is
dat vanuit de trainer gekomen of vanuit jullie zelf als beleid?
Met 5 achterop?
Ja.
Dat is van de trainer gekomen.
Oké. Okay.
Ja, natuurlijk. We zijn gewoon de eerste week begonnen met 4's achterin. Ja,
klopt.
En al snel werd gekeken, ook omdat we zo geëindigd zijn en daar best succes mee gehad hebben, wilde hij dat weer vormgeven. En als je dan kijkt naar de selectie die er toen bij stond, was dat denk ik het beste. En daar is op voortgeborduurd.
Maar daar hebben jullie ook op voortgeborduurd met de buiten aan te halen.
Ja.
Maar dat is een echte buiten.
Alex Timus, die doe je natuurlijk ook.
Ja, sorry.
Nee, dat klopt. Daar goed, maar we
is
weten...
dat dan goed of niet?
Nou, kijk, het is onze taak om naar een selectie te kijken.
Ja?
En niet alleen naar een elftal.
Ja.
Er kunnen ook dingen gaan veranderen. Ik bedoel, dat weten we ook niet. Ook gedurende een wedstrijd kunnen de dingen gaan veranderen. En dan moeten wij de tools aanleveren waar een staf mee aan de slag kan gaan. En Alex past daar gewoon wel in. En ik denk ook dat hij gewoon als een van de twee spitsen uit de voeten kan. Want hij is bloedsnel.
Is het kwaliteit boven kwantiteit? Is dat een beetje het woord, Jan?
Ja, nou, ik denk als je heel bewust de trainer nu, ja, ze hebben eerst een begin natuurlijk met een vierman achterop en daarna met drie of vijf. Het is net wat je wil zeggen tegenwoordig, maar ja, dan moet je ook je spelers ervoor halen. En dan denk ik van, natuurlijk wil je omschakelen in de wedstrijd naar een drie spitssysteem. Maar dan zou ik een nieuwe linksbuiten moeten hebben. Dus vandaar dat ik het niet helemaal begreep dat daar bewust een Timosi is gehaald.
En een transfersom voor is betaald, toch, Ferry?
Ja, klopt. Ja. Dat klopt.
Maar gaat die jongen, gaat hij veel spelen omdat er nu dus overduidelijk is gekozen voor dat 5-3-2 systeem of 3-5-2 zoals je wil?
Ja, maar goed, we hebben hem een vierjarig contract gegeven. dus het is niet zo dat we nu na drie weken al zeggen van, nou ja, dit werkt niet. Het is een jonge, talentvolle jongen die zich ook moet ontwikkelen in een andere omgeving voor hem. Dus wij hebben daar gewoon vertrouwen in dat hij meer dan genoeg aan spelen gaat komen.
Als we beginnen nu ook met de laatste aanwinst, Antoine Colasin van Anderlecht. Is dit de aanvaller die voor meer variatie moet zorgen?
Het is in ieder geval een aanvaller die inderdaad in de variatie dus binnen de twee spitsen systeem, zoals die ook bij de B-kerre van Anderlecht speelde, maar ook daarachter eventueel nog uit de voeten kan gaan komen.
Tuurlijk, op 10.
Ja, natuurlijk weten we dat we op dit moment met Sydney en Amin, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Ik ga er niet vanuit dat die zondag op de bank zitten.
Dat is het koningskoppel, toch?
Dus dat weten we. Maar Antoine heeft kwaliteiten. Alleen dat moet wel tot wasdom gaan komen. En ja, dat is de kans die hij hier krijgt.
Want jullie wilden eerst een spits kopen ook. Waarom is dat niet gelukt?
Omdat de bedragen op dat moment niet in verhouding stonden met wat wij ervoor over hadden.
Jan?
Ja, en ik ken Colasin natuurlijk sinds Michel natuurlijk naar Anderlecht is gegaan. Heb ik eigenlijk in 3 jaar tijd denk ik misschien maar 5 wedstrijden gemist die ik niet gezien heb. Dus ik heb hem inderdaad zien voetballen. En het eerste jaar toen is hij inderdaad in de winterstop erbij gekomen onder Frank Verkouteren. En toen speelde hij hartstikke goed. 3, 4, 5 wedstrijden scoorde hij ook. Toen heeft hij een enkel blessure opgelopen. Niet meer gespeeld. Ja, en toen is hij ook een beetje het Michel-verhaal een beetje lastig op een zijspoor bij Anderlecht gekomen toen Company aan de macht kwam.
Wat kan deze jongen goed?
Wat deze jongen goed kan? Hij heeft een neusje voor de goal. Hij is redelijk. Hij is voor 1,90 of zoiets. 1,88. Dus het is hetzelfde formaat denk ik als Saar, denk ik zo'n beetje. Ja, hij heeft neus voor goal. Hij heeft links, rechts kan hij. Wil hard werken. Is een echte spits in die zin dat hij ook niet altijd oog heeft voor een medespeler, moet ik eerlijk zeggen. Dus daarom zeg ik een echte spits. Maar ja, het is een jongen die absoluut potentie heeft. Alleen, ja, hij heeft nu dit jaar, dacht ik, 3 wedstrijden in de B-kern gespeeld. Bij Robin Veldman. En vorig jaar heeft
voormalig trainer van de belofte.
Ja, klopt. Die zit nu bij Anderlecht beloften. En vorig jaar heeft hij, dacht ik, het hele jaar bij de beloften gespeeld. Maar toen ben ik maar eigenlijk uit het oog verloren. Ja, en het jaar daarvoor heeft hij half jaar Anderlecht en half jaar Zultwaardigem. Maar in die Zultwaardigem half jaar heeft hij ook maar 150 minuten, dacht ik, gespeeld. Dus het is niet een jongen waarvan ik denk dat hij er gelijk staat. Nee. Alleen het is met oog voor de toekomst. Hij heeft absoluut potentie. Daar ben ik absoluut met jullie eens.
En dat is ook de reden waarom hij gehaald is.
Ja, begrijp ik heel goed.
Ja. Want wat het complex maakt, is wat je net zelf denk ik ook al zei, Ferry. Je hebt 2 spitsen. Amin Saar, dat moet een grote miljoen aankopen of een verkoop ooit gaan worden op een dag. En ja, Sydney, dat is de jongen die de goals gaat maken. Dat wil je natuurlijk intact houden.
Ja, maar er kan altijd wat gebeuren. Ze kunnen een slechte dag hebben, ze kunnen een schorsing krijgen, wat dan ook. Dan moet je wel alternatieven hebben.
Maar wat is het perspectief dan dat je die speler kan geven? Van ja, in principe begin je eens wel op de bank.
Ja, maar er is hem duidelijk verteld in ieder geval wat de staf van hem verwacht. En dat is inderdaad heel hard werken. En ik denk, de wedstrijden die ik daarvan bekeken heb, ik vond hem inderdaad, er werd gezegd, hij is technisch vaardig en een teamplayer, dat kan. Ik vind hem wat meer opportunistisch, om het zomaar te zeggen. Maar dat heb je ook nodig. Ja. Hij moet zijn goals gaan maken. Maar ja, misschien gaat hij er wel een van de twee voorbij. Hij heeft potentie, dat moet eruit komen. En kijk, iemand halen om het halen, dat hebben we denk ik de laatste periode sowieso niet gedaan. En dat geldt voor Antoine ook niet. En als hij het gewoon goed doet en hij gaat zijn goals maken en in het beginsel zal dat wellicht vanaf de bank zijn, ja, dan hebben wij daarin de optie bedongen dat we daar ook in de toekomst profijt van kunnen hebben.
En is dat een gunstige koopoptie? Want ja, met een optie te koop, dat klinkt altijd voor de buitenwacht heel erg mooi. Maar ja, als die optie te koop bij wijze van spreken 6 miljoen bedraagt, dan heeft een club als Heerenveen natuurlijk nog niets aan.
Nee, maar het is een optie dat als hij het goed doet, dat we die kunnen belichten.
Is dit nog een onderdeel van de deal destijds met Michel of niet?
Nee. Okay. Staat er echt helemaal los van.
Oké. Er was toen inderdaad wel sprake met een...
Een speler die deze kant op zou komen.
Ja, dat was voor mij, zat erin. Maar volgens mij is dat Sybren de Waal is dat destijds geweest inderdaad.
Nee, okay. Maar deze staat echt helemaal los.
Oké, top.
Hoe dichtbij waren jullie bij de komst van Casper Tengstedt?
Dat is lang geleden. Daar hebben we zeer meer dan serieus naar gekeken. Je bent inderdaad heel goed geïnformeerd. Ja, nee.
Naam die in de media is verschenen.
Ja, okay. Nee. Dat klopt. Maar dat is wel al van een tijd terug. Dat gaat zelfs in de winter, waarin wij hem graag wilden hebben voor een gering bedrag. Waarin zijn toenmalige club hem niet wilde laten gaan omdat ze voor promotie gingen. Waarvan iedereen, ook rondom de speler zelf, zei, nou, dat is een kansloos verhaal. Alleen de club heeft wel gelijk gehad. Want ze zijn gepromoveerd en nu heeft hij een mooie stap naar Rozenborg gemaakt.
Oké.
Okay. En die jongen die nu dus bij Vitesse heeft getekend, Bialek, was die ook bij jullie in beeld?
Ja, hebben we een gesprek mee gehad. Niet met hem zelf, maar wel met zijn agentschap. Alleen, ja, dat is een andere categorie. En dan kom je eigenlijk het verhaal wat we net vertelden. Want ze hadden hun huiswerk wel goed gedaan. Van maar waarom willen jullie Bartos hebben? Want ja, jullie hebben twee goede spitsen.
Ja.
Ja, exact. Controle, dat is het woord dat bij jou het eerste opkomt als het gaat om deze transferzomer. Kun je dat toelichten?
Omdat we redelijk geslaagd zijn in wat we voor ogen hadden. Is het een perfecte window? Nee, totaal niet natuurlijk. Want ik vind dat kan het nooit zo zijn. We hebben aangegeven dat we natuurlijk naar een centrale hebben gekeken. Nou, dat is niet gekomen. Nou, er wordt net over buitenspelers gesproken. Dat heeft ook met het systeem te maken en hoe dan ook. En hoe je het totaal in gaat vullen. Maar de prioriteiten die we in konden vullen, dat hebben we ook gedaan. En daarin zijn geen gekke dingen gedaan. De spelers die we hebben, daar is eigenlijk niet serieus aan getrokken. En serieus is dat er iemand komt die zegt, ik wil spelen A, B of C hebben. Dus ja, wat dat betreft zaten we aan het stuur.
En niet aan de pizza.
Nee, niet aan de pizza.
Tegen de directeur gisteren aan het moest. Dus ja, hij is ook wel lekker lijkt mij.
Maar hoe kijk jij tegen deze transferzomer aan, Jan?
Ja, de selectie is inderdaad beneden gegaan. Volgens mij zijn de grootverdieners er wat uit. Dus ik denk, er is wat meer ruimte in de salarishuishouding. Maar ja, nou praat ik als buitenstaander voor de duidelijkheid. Hè, want
mag je aannemen als jongens als Woudenberg, Mulder, Drezevic, Sien de Jong, Henk Veerman stond een jaar geleden, half jaar geleden nog op de loonlijst. Joey Veerman stond er ook nog op. Ja, dan mag je aannemen dat het salarishuis naar beneden is gegaan, vraagteken.
Dat klopt. Die is wel aangepast. En daarin hebben we ook nog ruimte als we naar de winter gaan kijken. Dat hebben we ook een bewuste keuze gemaakt.
Is dat nu met 20%, 25% of is dat minder?
Nee, dat is wel minder. Is wel minder. Okay. Maar goed, wat dat betreft wisten we wat de taak was en wat we moesten doen. En ja, nogmaans, dat zeg ik, denk dat we daar aardig in aanslagen zijn.
Er is nog ruimte om wat te doen in de winter, zei je. Ja, kun je toelichten?
Nee, goed, kijk, je hebt een budget en dat is natuurlijk heel verleidelijk om dat op 1 september allemaal opgesnoept te hebben. En dan denkt iedereen van, nou ja, dan heb je nog steeds budget, maar je hebt maar één budget. En als je dat nu opmaakt, ja, dan zit je in de winter naar boven te kijken of je moet zelf je waarde gaan creëren. En dat is ook nog een optie, hoor. Bedoel, er komt nu een winterwindow aan en daarin kan ook van alles gaan gebeuren. Maar er is wel wat ruimte om nog wat te gaan doen. En dat, dat is niet onoverkomelijk, maar het is wel wat te doen.
En daar ligt de prioriteit, denk ik ook, centraal achterin om daar nog wat te gaan doen.
Nou, zoals we er nu naar kijken, zou het onze voorkeur hebben dat we gelijk ook weer, zoals we afgelopen winter ook gedaan hebben, dan wel gelijk voor de lange termijn. Maar dat is prachtig om te zeggen, dat moet allemaal nog maar blijken. Maar dat is wel het uitgangspunt om te gaan doen.
Ik denk inderdaad ook de stand van de ranglijst en alles meespeelt, ja. Nou, wil ik wezen. Het is, gaat het slecht? Hoeveel punten pak je? Plotseling als het slecht gaat, dan komen de krachten vrij en ook meestal geld vrij. Ja, dat vond je me ook naar Johnny toen Johnny eruit ging. Een week later of twee weken later waren er 5 nieuwe spelers. Maar...
Nee, dat is niet helemaal waar.
Hij is een beetje gechargeerd.
Nee, maar ook niet met dat geld. Want nee. Dat komt naar buiten. Maar dat is echt totaal onwaar.
Oké. Want hoe zat het op de ranglijst is wel heel belangrijk.
Hoe zat het wel dan?
Nou, dat iedere speler die gekomen is in de winter, die was bekend.
Exact. Dus dan is het, zeg jij, gewoon... Ja, lullig tussen aanhalingstekens. Het moment waarop hier is uitgegaan. Want als hij was gebleven, dan was een jongen zoals Amisa wel gekomen, zeg je?
Als Johnny was gebleven, waren exact dezelfde spelers gekomen.
Alright. Oké.
Maar even terugkomen op meteen. Als er wat gebeurt achterin, hoe? Ja, je hoeft natuurlijk niet alles bloot te geven, want dat begrijp ik heel goed. Maar een van de drie centrale mensen, want dat is toch het systeem wat de trainer aanhoudt, die raakt eruit. Wat is dan in principe de optie? Want ik hoorde maandag was je bij de jongens van Omroep Friesland. En toen zei je van ja, dan gaan we misschien een ander systeem of zoiets spelen.
Dat is wel aan de trainers.
Ja.
Maar dat is een optie.
Ja, oké. Okay, maar je kiest bewust voor een bepaald systeem. Dus als er een speler uitvalt, zal een trainer eventueel een systeem moeten aanpassen. Of hebben jullie zoiets van, hey, we hebben toch wel 3-4 mensen die redelijk makkelijk en goed kunnen invullen.
Maar goed, dan ga je uit van de extreme. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon Siep van Ottelen. Ja. Dus die kan sowieso dat invullen. Hussein Ali, hè, dan hebben we het puur over noodgevallen. Zou wellicht nog één plek van de drie centrale in kunnen gaan nemen. Dus er zijn echt wel mogelijkheden en opties.
Okay.
Maar mis je niet zo'n type Drezevic? Die toch een heel ander profiel had dan de jongens die er nu staan?
Ja, maar ik denk als we één linie naar voren gaan, dat we daar veel voetbal hebben op dit moment.
Met een Tom Haaien
en een Stehiri, Tibor en ook Simon Olsen. Die kunnen dat ook gaan doen. En de drie die nu achterin zijn, dat zijn de verdedigers. En tot nu toe, en we zijn er pas 4 onderweg, slagen ze daar redelijk in.
Als we die linie naar voren wat gaan inzoomen, hoe lang duurt het voordat Simon Olsson toch de grote aankoop van deze zomer in de basis staat?
Hoe dat nu gaat, dat juich je als club ook alleen maar toe. Als we hem zo invullen, en dat nogmaals, dan heb je 3 plekjes op het middenveld en je hebt daar 4 meer dan geschikte kandidaten voor. Nou, dan ontstaat er een gezonde concurrentie. Zo hoort dat als je ambities hebt als club zijnde. En dan zie je ook wat er gebeurt, dat de jongens die hun plekje hadden of hebben op dit moment, die denken ook van, hey, wacht even, maar dat gaat mij niet gebeuren. Dus die gaan ook aan de bak en die gaan het ook hopelijk nog beter doen. Ja, en dan krijg je een natuurlijk proces. Alleen, ik vind dat Simon in de minuten die hij krijgt laat zien dat het gewoon een hele goede speler is.
Het is toch een kwestie van tijd voordat hij erin komt?
Dat is een kwestie van tijd. Dat ga ik vanuit. Maar of dat over 2 weken is of over 2 maanden, daar moet je niet bij mij zijn.
Maar daar wil ik wel even op. Want je zegt heel terecht, ze moeten een concurrentie krijgen. Daar is Colossen ook voor de beide spitsen bijgekomen, de middenvelders. Maar dat ontbreekt dus bij de 3 centrale.
Dat klopt. Maar,
dus gaat er eentje bijgemoeten?
Nee, maar dan ga je voorbij aan Siep van Ottelen.
Ja, oké. Okay,
maar dat duurt wel heel lang, Ferry, met Siep.
Ja, dat kan. Maar Siep is nog steeds jong.
Ja, Rami hier ook.
Rami Alhas bedoel je? Ja, want dat is ook een vraag die veel gesteld is. Had je zo'n jongen als Rami Alhas, had je die niet moeten wegbrengen? Of?
Dat had gekund. Dan zeg ik daartegenover, dan had er clubs moeten komen die zich gaan melden. En dat is niet gebeurd. Rami heeft volgens mij de hele voorbereiding absoluut de kans gekregen om zich te bewijzen.
Uiteindelijk stelt een speler zichzelf op natuurlijk.
Rami is nog steeds voetbaltechnisch gezien denk ik een van je betere spelers. Alleen het moet wel gekoppeld gaan worden aan de intensiteit die tegenwoordig ook gevraagd wordt.
Maar hij is er eigenlijk nu dan de 4e keuze misschien wel toch op die 10-positie waar hij zo graag uit de voeten wil. Met een Tibor, met Simon Olsson, met Colossen die er kan spelen. Ja, dan komt volgens mij pas in de pickorde nu Rami Alhas.
Dat zou heel goed kunnen. Maar Rami heeft de hele voorbereiding als een van de 2 voorin gespeeld. En dan gaan we weer, hè, als je van systeem gaat of moet veranderen. En je hebt met Timossi een echte buitenspeler. En je zou het aan de linkerkant op een andere manier in willen vullen. Ja, dan komt Rami ineens weer bovendrijven.
Hebben jullie deze periode ook gedacht?
Twee tellers aan, want zijn contract loopt wel af.
Zijn contract loopt af, dat klopt.
Dus eigenlijk loopt hij misschien eind van het jaar transfervrij de deur uit.
Dat is een mogelijkheid.
Oké. Nou ja, het zijn afwegingen. Ja. Dus vandaar dat. Over geld creëren en dat soort dingen. Dus vandaar dat. Je gaat hem niet verhuren als je in het laatste contractjaar zit. Dan ga je eerst contract verlengen en dan ga je verhuren. Dus als hij niet verhuurd wordt, dan is er een bepaald besluit over die jongen genomen, lijkt mij.
Nu nog niet, maar die gaat wel komen deze periode.
Okay. Hebben jullie ook aan gedacht om Tibor Halilovic, want je zegt ook, er zijn geen clubs geweest, maar om zelf de boer op te gaan om hem aan te bieden bij andere clubs. Omdat, zoals je zegt, het is een kwestie van tijd voordat Simon Olsson die basisplaats gaat krijgen. Ja, dan is hij denk ik als eerste het kind van de rekening in die middelste linie. Ook gezien de contractduur die hij nog heeft.
Je bent net een trainer aan het worden, Sander.
Ja, maar ik moet je nagaan. Hey. 2 afleveringen met jou.
Ja, ik denk niet dat het door mij komt. Nee, netjes.
Nee, maar goed. Zelf de boer opgaan als club zijn, dan weet ik niet of dat goed voor de portemonnee is. Tuurlijk ben je met de agent ook in gesprek en die gaat ook vragen stellen. En dan komt gewoon wel het antwoord. Ja, als daar concrete interesse is, dan moet de club zich melden en dan gaan we daar mee om de tafel. Nou ja, en dat is niet gebeurd.
Het verbaast mij enigszins dat er helemaal geen interesse is geweest voor spelers van Heerenveen, Jan. Jou niet? Na zo'n tweede seizoen zelf, waarin je toch een knappe reeks hebt neergezet?
Ja, maar ik denk dat clubs kijken wel over een langere periode natuurlijk. En natuurlijk was het eind vorig jaar best aardig. Hè? En nu ook, op de eerste wedstrijd na moet ik eerlijk zeggen. Want die was, andere kant, Italië vorige week, Fiorentina, die speelt op 0-0. En die mensen gaan juichend van het veld af. Dus 0-0 is helemaal niet per definitie slecht. Maar ja, ik denk wel, er zitten nu in potentie wel 2-3 spelers in. Als die inderdaad gaan doorgaan, dat het voor Heerenveen toch weer een punt is dat de club zich gaat melden. Dat geloof ik wel. Alleen op dit moment denk ik niet. En ik denk ook dat het met die 10 weken te maken heeft.
Dat zou heel goed kunnen.
Ja, dat denk ik absoluut.
Nu moet SC Heerenveen eigenlijk al jarenlang de parels verkopen om het operationele tekort te dichten. Vorige zomer werd dan alleen Mitchell van Bergen verkocht voor een bedrag van 6-0. Waardoor het eigenlijk in de lijn der verwachting lag dat Joey Veerman in de winterstop zou weggaan. Dat is dus ook gebeurd. Dit is een beetje de aanloop naar de vraag, moeten jullie in de winter ook gaan verkopen? Omdat die grote klapper in de zomer is uitgebleven.
Nee, even een kanttekening. Joey is niet verkocht met de reden die hij aangeeft. Ik denk dat het voor de partijen gewoon het moment was om het te gaan doen. Dus dat is de reden geweest. En moet je verkopen? Nee, want we hebben ook wel afgesproken dat wij, als we financieel kijken, dat we naar een 3-jaars positief resultaat willen gaan. En juist waarom? Om ook sportief wel aan de weg te blijven timmen. Want het is gewoon een gegeven en een feit. En daar is Heerenveen misschien ook al voor. Maar als je ieder jaar spelers, en dat ze komen nooit voor nummer 19 van je selectie. Ze komen altijd voor nummer 1 of 2.
Dus als je rolt jezelf uit.
Ja, dan zie je voor de langere termijn dat je sportief kan je niet meer aanhaken bij waar we naartoe willen. Dus dat is ook wel een keuze die gemaakt wordt. Maar goed, er kan natuurlijk altijd wel een moment komen dat er een club komt en die een bedrag op tafel wil gaan leggen. Ja, dan moet je ook gewoon wel heel simpel bedrijfsmatig kijken.
Maar als je nou kijkt naar jullie salarishuis, volgens mij bedoelt dat iets minder dan 4,5 miljoen euro, heb je wel eens gezegd.
Weer met de toevoeging van hoe je het benadert.
Ja, exact. Van zitten de pensioenen daarbij,
zit alles erop en eraan, dan is het een ander verhaal.
Maar het is natuurlijk wel een indicatie. Als je bijvoorbeeld weet dat Sparta met 5,1 werkt, FC Emmen met 6.
Met de kanttekening hoe zij hem rubriceren.
Uiteraard, maar het is een indicatie. Ja, de vraag luidt, kun je nog die ambities die je hebt om structureel in het linker rijtje te voetballen, bewerkstelligen op het moment, als je ziet dat dit soort clubs waar je normaal gesproken vandaag er is een eentje op het moment als ze in het Abelense stadion komen. Ja, met meer budget werken dan jullie.
Voor de langere termijn zal geld altijd doorslaggevend zijn. Mijn ervaring in de 15 maanden dat ik hier mag werken is dat de club Heerenveen gelukkig nog steeds goed aangeschreven staat. En daarom moet je soms ook wel eens een transfer doen om dat beeld wat men heeft wel in stand te gaan houden. Zullen wij creatief moeten zijn en creatiever moeten zijn? En dan vind ik met de achterban en het stadion en de historie die wij hebben, denk ik dat wij daar nog steeds naartoe kunnen. Maar het zou makkelijker gaan, en daar wordt natuurlijk ook wel naar gekeken en vooral ook aan gewerkt, als je je salarisbudget structureel gaat verhogen. En dat is wel een must voor de langere termijn.
Ik wil hier wel even op inhaken, want ik vind wel dat je geeft heel mooi de kernwaarden eigenlijk aan waar hier Heerenveen voor staat. Maar het heette ook de jeugdopleiding. Vind ik, dat is eigenlijk een van de pijlers die er ook bij hoort bij de kernwaarde die je nu noemt. En ik vind dat, en we hebben het hier vorige week of twee weken geleden een keer over gehad, dat vind ik dus absoluut achteruit gaan op dit moment. Als je nu kijkt over 10, 15 jaar geleden, dan als er een jongetje moest kiezen, dan was het Heerenveen en de rest kwam eigenlijk niet in orde. En tegenwoordig is dat hele, het kiezen is sowieso groot geworden. Hè? Want de BVO's die zijn allemaal zelfstandig gegaan in plaats van samenwerking, dat soort dingen. Maar ik vind wel dat daar nu een punt is wat absoluut aandacht moet hebben. Van hoe ga je het met de jeugd doen en hoe ver ga je ermee door? Want we hebben het gehad over hoe ga je spelen in de jeugd. Maar ik denk eerst van hoe ziet de club de jeugd op dit moment voor zich? Het mooiste is natuurlijk een paar pareltjes uit de jeugd te halen. Maar ja, de jonge jongens, ik zag ook op social media
vandaag. Ja, er zijn ook vragen over gesteld inderdaad. Van De Siek, die vraagt, is het voor de club nog wel rendabel om veel geld in de jeugdopleiding te pompen? Nu grote talenten, ziet Tiroland en eerder Boerhout al snel vertrekken. Hoe ziet Ferry dat?
De jeugdopleiding is absoluut een speerpunt. En daar moet ook aandacht aan besteed worden. Waar in het verleden, hè, en natuurlijk ook daar je, in het inleidende praatje hadden we het over golfbewegingen. Die heb je natuurlijk ook binnen je academie daarbij. Maar we hebben wel bewust de keuze gemaakt om de selectie kleiner te maken. Om een bepaald perspectief te bieden voor je talenten binnen je academie. En daarin mag je natuurlijk nooit afhankelijk zijn van één talent. Nu wordt Tigo Lante natuurlijk wel uitgehaald en dat is natuurlijk logisch. Maar daar is hem absoluut een pad voor geschoteld richting Heerenveen 1. Omdat wij nog steeds van mening zijn dat debuteren in het betaalde voetbal makkelijker zal zijn bij Heerenveen dan bij PSV. Maar goed, dat zijn keuzes. Als daar een bepaalde reactie op komt, ja, dan kom ik weer. Dan moet je als club ook wel bedrijfsmatig gaan denken. Ja. En dan moet je kijken, oké, wat is het maximale wat daar tegenover staat? Joram Boerhout tegenover, die had geen contract. Dus dan komt er een club en die zegt gewoon van, nou ja, wij willen je
opleidingsvergoeding betalen.
Poolvergoeding en klaar. En dan, daar kan je ook geen kant op. Maar het begint inderdaad bij het feit, als spelers, en je hebt, dit is natuurlijk wel iets van alle dag, hè? Dit is niet iets van de laatste jaren.
Nee, en Heerenveen is daarin ook niet uniek natuurlijk.
Nee, want het gebeurt overal. Maar als jij dus kan laten zien aan je jeugdspelers, luister, de kans op bij Heerenveen is wellicht groter dan elders. Ja, dan is het nog steeds een keuze van de speler en de ouders en de begeleiding daarin. Maar dan doen wij er wel wat meer aan. Dus ja, wat ik zeg, vorig jaar hadden we 8, 29 spelers in de eindfase, ja, waarin je als jonge jongen dacht van, nou ja, goed, ik kom toch niet aan het bod. Ja, en dat is nu al wat kleiner. Maar we moeten
maar is
ook
het nog rendabel? Want dat is natuurlijk de vraag waar het allemaal om draait.
Ja, maar hem helemaal opdoeken lijkt me ook geen optie. Vind ik heel eerlijk. Ik vind dat dat past. Ik vind ook dat dat hoort. Je bent sowieso verplicht een opleiding te hebben. Dus dat terzijde. En als je hem hebt, dan kan je het ook maar beter goed doen. En dan moeten we wel kijken van oké, hoe gaan wij nu de spelers klaarstomen voor de stap naar Heerenveen 1? Nou ja, en daar wordt hard aan gewerkt. Maar het is niet zo dat we nu op een knop drukken en morgen is alles anders.
Nee, dat weet natuurlijk ook dat wel begrijp even, ik wel. Alleen je moet wel de voorwaarden creëren.
Ja, maar goed.
En alles en ik denk
ja, daar is ook een vraag binnengekomen van Sjoerd Drijfhout. Kan er al een concrete update gegeven worden over SKW?
Nou nee, in die zin ja, wel. Dat er met de kunstgrasvelden begonnen is. Hè, zogenaamd fase 1, maar daarin zit de VV Heerenveen natuurlijk ook bij. Ja. Maar als we het puur hebben over SC Heerenveen, en dan praten we over het noordgedeelte waar we zelf in het doen. Het enige wat ik weet is dat daar tekeningen nu liggen hoe het eventueel eruit moet gaan zien. En dat we daar drukdoende zijn en ook met de gemeente in contact zijn om dat wel vorm te gaan geven en ook funding daarvoor te gaan realiseren. Een datum plakken van, joh, we zijn zover, het bestemmingsplan, omgevingsvergunning en dergelijke, dat is nog te vroeg. Maar waar zover ik erover kan oordelen in deze periode, weet ik wel dat er gas opgegeven wordt.
Oké, ik denk dat het heel belangrijk is.
Zeker, ja, noodzakelijk gewoon.
Ja, je moet mensen wat bieden. Zeker kinderen en jonge spelers, die moet je wel een omgeving bieden waar ze in kunnen opgroeien richting de eerste helft.
Natuurlijk als club gewoon wel ingehaald.
Ja, dat vind clubs. Ik ook. Ja,
en, zeker als je ziet dat FC Groningen, die hebben natuurlijk een state-of-the-art complex neergezet met Corpus.
Ja,
bij Cambuur hebben ze de...
Ja, bij Corpus,
ja precies. Ja, bij Cambuur hebben ze op een andere manier de jeugdopleiding. Door middel volgens mij veel meer pedagogische trainers. Trainers met een onderwijskundige achtergrond bijvoorbeeld ook. Om op die manier een stap te maken.
Iedereen is onderscheidend. Ik bedoel, Heerenveen was onderscheidend met Jalling van den Berg natuurlijk. Dus ik bedoel, iedereen doet op zijn eigen manier. Alleen, je moet wel de voorwaarden creëren. En ik denk dat daar absoluut de afgelopen jaren, hè, misschien wel tientallen jaren, achter is gebleven. En dat ik denk dat daar een stap in moet worden gemaakt.
Ja, zonder twijfel.
Ja. Ja. Nu was Timo Klomp onlangs vertrokken bij de club. Wat is het? Privéredenen werden daarin genoemd. Ja, kun je daar iets over vertellen?
Nee, omdat het privé is.
Maar vanuit het perspectief van de club dan? Hoe jullie er tegenaan hebben gekeken? Ik ga niet vragen wat de privéredenen zijn.
Ja, gewoon. Dat, natuurlijk jammer. Zowel voor ons, maar ook voor Tieme. Daarbij. Ja, we hebben hem niet voor niks teruggehaald. Hij stond er zelf om te trappelen en stond er voor open. Had er ook heel veel zin in. Nou ja, en uiteindelijk is Tieme tot de conclusie gekomen, ja, dat dat op dit moment nog niet echt aan de orde was. En dat is vervelend, maar vooral voor Tieme zelf. Maar dat is niet iets tussen club en Tieme.
Nee, nou heb ik gehoord toen hij werd aangesteld van, ja, hij heeft op privégebied een, laten we zeggen, turbulente tijd gehad. En er zijn mensen geweest die hebben mij ook gezegd van, nou, de club zal hem heel goed moeten gaan begeleiden, moeten gaan helpen, want anders dan is die binnen 3 weken weer weg. En dat is gebeurd. Dus mijn vraag is, hebben jullie als club hem begeleid, geholpen, zodat hij zich hier, ja, zijn dank voelt?
Ja, maar de uitleg, kijk, ik snap welke kant er gedacht wordt, maar als in dit geval een team zelf aangeeft van ja, ik zie het gewoon anders op dit moment voor mezelf en geen verwijt naar de club, we hebben het niet goed gedaan of wat dan ook, ja, dan is dat heel vervelend, maar moeten we dat respecteren en zullen wij zeker in contact met teamen blijven om daarin te kijken of we hem wellicht kunnen ondersteunen op dit moment. Want ja, het is voor hem wel heel vervelend.
Zou hij bijvoorbeeld iets anders kunnen gaan doen voor de club als het gaat om scoutingswerkzaamheden?
Nou ja, daar zullen we naar moeten gaan kijken.
Ze is ook al voorzitter trouwens, heb ik begrepen.
Ja, ook dat nog, ja.
Nou, misschien liggen er ambities. Nou,
dat is een mooi bruggetje trouwens. Zou jij algemeen directeur willen worden?
Nou, deze had ik niet aan zien komen.
Ik ook niet trouwens. Okay.
Nee, dat is niet aan mij. Om daar wat over te zeggen en te vinden. Ik bedoel, die benoeming die gebeurt ergens anders.
Dus. Ja, maar je zegt ook niet per definitie nee. Omdat je zegt van...
Nee, maar goed, kijk, ik snap...
Je zit heel erg op mijn plek als technisch deel.
Jawel, maar ik kom bij een club vandaan waar ik het 9 jaar gedaan heb. Dus snap ik dat de link gelegd wordt. En snap ik... Nee, ja.
Ja, nee, ik wist niet dat deze kant op zo gaat.
Nee,
dus,
dus dat is het. En welke kant dat op gaat, ja, dat is niet aan mij.
Vraag van Roy Geerlings. Gaan jullie ook in gesprek om contract open te breken van de huidige basisspelers zoals Bogniewicz, Van Ewijk, Halilovic? Of mag Halilovic in de winter vertrekken omdat Olsen staat te popelen? Nou ja, dat laatste hebben we eigenlijk al besproken, maar laten we ons dan vooral richten op Bogniewicz, Van Ewijk.
Nou, Milan heeft in de winter sowieso nog 2,5 jaar voor de boeg. Mm-hmm. Heeft ook een bepaalde ambitie, dus dat is ook alleen maar goed. Denk ik.
Als het aan ons ligt. En goed voor de club.
En goed voor de club. Dus om daar nu al over na te denken, dat is wat vroeg. En met Pavel hebben we gewoon aangegeven, oké, we willen hem ook de tijd geven en gunnen om te kijken hoe hij herstelt van zijn blessure. Nou, en dan moeten we ook kijken of dat nog voor de toekomst en ook financieel gezien of dat mogelijk is. Maar daar gaan we over in gesprek.
Op korte termijn of?
Op korte termijn.
Friesland Boppen, staan er nog transfervrije spelers op de lijstjes die eventueel later nog zouden kunnen komen? Ik denk bijvoorbeeld aan een Nick Bakker die vorig jaar naar de transferperiode...
Wie was dat? Mitchell Dijks in één keer nog.
Maar die heeft al een clublas.
Ja, hij had een mondeling
akkoord. Dat is niet Heerenveen hoor.
Nee. Hij had een mondeling akkoord, dus iedereen zit te speculeren. Maar die had inderdaad ook een contact bij Bologna was afgekocht. Dus maar ja, dat soort spelers die zullen misschien nog rondlopen hier en daar.
Ja. Kijken jullie daarna?
Niet concreet. Tuurlijk kijken we ernaar en houden we het in de gaten. Maar het is niet zo dat wij nu met iemand in gesprek zijn.
Hij kan niet centraal achterin, dacht ik, hè?
Nee.
Jort Meijer, kan Ferry verklaren waarom de club eerst inzet op een huur van middenvelder Fiorini? En uiteindelijk bij een forse investering Olsson uitkwam. Dachten jullie dat Olsson eerst financieel onhaalbaar was?
Nee, we hebben het net over de spitsen gehad. En je gaat naar je budgetten kijken om daarin te gaan besteden. Dus Fiorini was inderdaad een huurspeler zou dat zijn, waardoor je budget op andere plekken zou je kunnen inzetten. Nou, dat is niet gelukt, omdat hij op het laatste moment binnen Engeland wilde blijven. Ja, toen zijn wel panelen gaan verschuiven en is Simon Ons ook boven water gekomen en bleek hij voor ons haalbaar. Dus zijn de posities gaan schuiven.
Hebben jullie ook, wat ik las bij Cambuur, die hebben een zwarte lijst opgesteld met de spelersmakelaars. Hebben jullie dat ook of niet?
Nee. Er werd gisteren ook gevraagd, maar
dat weet ik niet.
Natuurlijk heb je agenten die
waar je prettiger mee
samenwerkt, ja of nee. Maar ja. Het is niet zo dat wij voor iemand de deur dicht houden nu.
Sommigen die nemen een hele begeleiding natuurlijk, nou, daar weet je alles van.
Ja, soms verbaas je erover hoe dingen gaan, dat klopt. Maar ja, we hebben elkaar nodig en het is ook aan jezelf als club zijnde hoe je daarmee omgaat.
Ik denk dat heel belangrijk is, van hoe wij er zelf mee omgaat.
Ja. En waarom zijn transfers zoals een Fiorini en Lado? Volgens mij waren jullie met beide jongens al vrij ver, toch? Waarom zijn die dan in de slotfase toch nog afgeketst?
Nou, Fiorini net uitgelegd. Ja. Die jongen, want die, het zal je niet verbazen dat een aantal jongens in de kleedkamer beneden met hem gespeeld hebben. En dus ook contact met hem hadden. En ook dachten dat hij deze kant op zou komen.
Tom Haaien bij NSC natuurlijk.
Ja, alleen... Toen wij dachten dat hij deze kant op kwam, toen meldde de club van zijn oude trainer waar hij vorig jaar speelde, die meldde zich en die betaalde het volledige bedrag wat de club wilde hebben. En zo geschiedde. Punt.
En Lado?
En Lado is een financieel verhaal uiteindelijk geworden waarin wij gewoon overboden zijn.
Als het gaat om Sidney van Hooydonk, een vraag van heel veel deetjes en beetjes en 20. Geen idee wie het is, maar die heeft de vraag... Hoe groot is de kans dat Sidney van Hooydonk volgend seizoen definitief naar het Abellense Stadion komt? En complimenten aan Ferry hoe we deze transferperiode zijn doorgekomen.
Moet je eerst op die tweede beginnen.
Ja. Nee, Sidney heeft gelukkig een gezonde ambitie om in Italië te gaan slagen. En ik vind dat alleen maar uitstekend en ik vind dat hij dat ook uit moet spreken. Ja, daar is helemaal niks mis mee. Ik denk ook dat het voor Sidney goed is om een heel seizoen hier aan de bak te gaan. En het maximale eruit te halen wat hij in zich heeft. En daarin stappen te gaan maken. En wat er daarna gebeurt zien we wel. Maar dat is niet iets dat daar iets bedongen is dat wij Sydney eigendom kunnen maken.
Ik vergelijk een beetje met, dan kom je toch op Michel, want dat probeer ik eigenlijk niet. Maar het is toch een beetje toch het gevoel weer krijgen. En natuurlijk een gezonde ambitie, dat Michel ook bij handen legt. Ja. En dat heeft Sydney ook. En dat mag en dat moet.
Vind ik ook.
Dat moet. En uiteindelijk ga je gewoon na een jaar lekker voetballen. En kom je erachter van, oké, hoe hangt de vlag er werkelijk voor? Ja. En als je jezelf onmisbaar maakt bij een club, ja, dan gaan de deuren open.
Ja.
Ja, Sydney is ook een jongen die gevoelsmatig ook bij deze club past, vind ik.
Ik denk dat het ook een
frisse uitstraling. Ja. En wil spijkerhard werken, loopt de plag uit het veld, heeft een klik met het publiek. Ja, ik denk dat wel een van de...
Kan er wel wat gepolijst worden, vind ik hier en daar, maar zolang je
inschoopt. Hij staat op goede plaats. Op voetbaltechnisch gebied natuurlijk wel, toch,
ja.
Ferry?
Ja, maar goed, dat is toch ook bekend. Kijk, ja. Wij wisten donders goed waarom we Sydney wilden hebben. Hè? Hij maakt goals. En je ziet het, de eerste. Ja, hij komt voor zijn voeten en hij gaat erin. Ja, je moet er wel staan. En tuurlijk kan het allemaal beter. Maar anders, als hij dat had gehad, dan had hij lang in de Serie A gespeeld.
Had hij hier ook niet gevoetbald.
Had hij hier niet gespeeld. Nee, en dat is geen disqualificatie. Wij zijn meer dan gelukkig met Sydney. En we hopen dat hij nog heel veel goals voor ons gaat maken. En dan zou het voor Sydney super gaaf zijn als hij gewoon zijn droom kan verwezenlijken.
Was zijn komst de meest complexe transfer die je deze zomer hebt gedaan?
Nee, niet de meest complexe, maar wel waar we het meeste geduld mee moesten hebben. En dat is wel. Er zijn ook wel momenten geweest dat wij dachten, ja, maar nu moeten we ook echt door gaan schakelen. En dan moet ik ook eerlijk zijn, dan is zowel Sydney als zijn vader hebben daarin absoluut een goede rol gespeeld.
En met Andries, hoe is dat gegaan? Waren jullie heel vroeg er al bij? Want jullie wisten natuurlijk, jullie waren vrij lang met Erwin Mulder, dacht ik, voordat hij duidelijkheid had.
Nou, nee, we hebben met Erwin aangegeven dat we op dat moment, op het moment dat de contracten opgezegd moesten worden, ja. Dat we ook om ons heen zouden gaan kijken. Dat is ook gebeurd. En Andries is in die periode pas boven water gekomen, serieus boven water gekomen. Tuurlijk was hij bekend, tuurlijk heeft hij een verleden met Kees van Wonderen bij Go Ahead Eagles, die daar wat van gezegd heeft. Maar wij als club, en dan laat ik Kees er gewoon eventjes buiten, zijn op een later stadium met Andries in gesprek gekomen. En ja, tuurlijk wisten wij dat hij graag naar Heerenveen wilde, dat ga ik ook niet ontkennen. Maar het is niet zo, zoals gesuggereerd werd, dat dat al lang beklonken was, want dat is niet zo.
Nee.
Maar hij is in een later stadium, dat is denk ik dan april, zeg ik even uit mijn hoofd, zijn er gesprekken, heb ik met Ruud Hes de gesprekken met Andries gehad.
Kwaliteit boven kwantiteit, dat is een term die is gevallen. Zou je ook kunnen zeggen, mentaliteit boven creativiteit? Dat jullie daar heel sterk op hebben geselecteerd, zeker gescout?
Ja, omdat het tegenwoordig daar ook begint. En als we verder naar de toekomst kijken, zullen we daar de juiste balans in moeten gaan vinden. Want ook bij deze club, hè, als we het over DNA hebben, daar past ook wel een artiest daarbij.
Hebben jullie die voldoende in de selectie, vind jij? Artiesten?
Niet te veel, alsjeblieft.
Nee, maar kijk wat...
Jij bent meer van het Sturmoen
Nee, ik bedoel, je hebt wel eentje nodig, maar als je te veel hebt, dat werkt ook niet positief. Nee. Daar moet een goede balans
daar
in
zitten. Daar moet je de balans in zien te vinden. En tuurlijk, hè, je kan Amin Sar als een artiest beschouwen. Rami Alharts kan voetbaltechnisch een artiest zijn, dan moeten ze wel spelen. Nou,
als hij er nog is.
Ja. Simon Olsen heeft al laten zien dat hij heel veel dingen met een bal kan. Maar is misschien in dit geval Milan van Ewijk en Sven van Beek de artiest voor ons. Hè, gezien de connectie met het publiek. Maar als ik het over een artiest heb, dan heb je iemand die gewoon technisch vaardig is en die uit het niets iets kan.
En iets zoeken. Ja. Zo'n eentje.
En daar moet je de juiste balans. Maar ja, we hebben gekeken naar mentaliteit. Jongens die graag willen, die echt alles erover hebben om zichzelf te ontwikkelen, Heerenveen naar een hoger plan te brengen. En dan is het niet zo erg als zij dan ook weer een mooie stap maken.
En in hoeverre is die balans nu voldoende aanwezig, vind jij?
Nou, als we kritisch zijn, dan denk ik dat we een echte artiest missen.
Jan?
Ja, een echte artiest.
Ja, jij bent niet van artiesten.
Nee, je hebt altijd een jongens nodig die wat speciaals hebben. Hè, waarvoor ook mensen zelfs mooi naar het stadion komen. Ja, het is nu een compleet elftal wat degelijk is, wat goed in elkaar zit en waar een idee achter zit. Ja, en maar afgelopen, hè, dan kan je zeggen dat hij niet sprankelt, maar als je zaterdag eerst de helft zag, ja, dan denk ik van, dat is hartstikke goed.
Ja,
ik
zeker.
Heb zijn tijden niet zo zien spelen.
Nee.
Ja, en als je dan op Netflix houdt de eerste thuiswedstrijd, dan denk je van, goh, wat zit er een verschil in? En natuurlijk heeft het met tegenstander te maken met hoe ver ben je in je voorbereiding. Alles heeft ermee te maken, begrijp ik heel goed. Maar ik vond zaterdag het echt goed.
Nee, dat klopt. Het verschil met de eerste wedstrijd, hè, dat was niet de meest spectaculaire wedstrijd. Het verschil zat natuurlijk wel in de offensieve zin. Hè? Ja. Tegen Fortuna konden we echt alles op tafel leggen en lieten we alles zien. En gaven we niks weg. Maar we moeten ook niet vergeten, tegen Sparta gaven we eigenlijk ook niks weg. En die werden de laatste 10 minuten wel optisch wat sterker, ja, zonder echte kansen te creëren. Alleen toen waren wij offensief redelijk machteloos, ja, ook.
Klopt.
Hoe kijk jij naar de komende maand dan, Ferry, die er komen gaat? Want het wordt een paar uitdagende tegenstanders natuurlijk. Met NEC zondag, volgens Ajax uit. Ja, Twente natuurlijk, wat geen misselijke ploeg is. Ja, deze maand die gaat denk ik wel laten zien van oké, waar sta je nou echt?
Ja, maar daarin hebben we wel vertrouwen. Één zwaluw maakt geen zomer, maar als we de wedstrijd Feyenoord uitpakken, dan blijkt gewoon, ja, ze vinden het ook niet zo leuk om tegen ons te spelen. En het is niet zo dat wij aanvallend door alleen maar een verdedigende ploeg zijn en gaan zitten wachten, want dat heeft dus afgelopen zaterdag wel bewezen. Maar het vertrouwen, en dat is natuurlijk in de sport en met name ook in het voetbal en in een teamsport wel aanwezig. Ja, ik denk dat iedereen wel vertrouwen heeft, dat we een basis hebben waar we op terug kunnen vallen. Als club en als team zijnde. Ja, en dan hoop je in de aanvallende zin, en dat is een kwalitatief verhaal, dat je daar je kan onderscheiden. En dat kan ook tegen NEC, Ajax en Twente. Maar ja, het is niet zo dat we weten, nou ja, dat worden minimaal 7 punten of zo.
Nee, ik denk dat je blij moet wezen met de punten die je nu hebt. Want het is zo belangrijk dat je in het begin. Want als je inderdaad onderin. Kijk, de ranglijst nu naar 4 wedstrijden. Ja. De bovenste 5, dat zijn de 5 die ook aan het einde zullen eindigen. En de onderste 5 of 6. Nou ja, daar staat nu Utrecht en Vitesse, dacht ik ondertussen. Die zullen we omhoog gaan. Nou, Vitesse weet ik niet helemaal zeker. Maar daar zitten de teams die daar ook zullen eindigen. Dus het is zo belangrijk dat je in het begin je punten pakt.
De middenmoot wordt ieder jaar een beetje groter.
Verleden jaar 7 punten niet tussen plaatsen 8 en of 6. En het was een heel klein verschil. Was dat.
Ja, met Heracles en Heerenveen. Ja. Dat gat was natuurlijk niet zo groot. Nee, hoe je bent of keert.
Daarom moet je nu je punten pakken. En de komende weken. Ze kunnen terugvallen op een verdediging. En hopen dat ze van kansen krijgen.
En nu zegt Kees van Wonderen, die zegt van ja, eigenlijk wil ik in deze fase van het seizoen nog helemaal niet bezig zijn met het aantal punten dat ik pak. Want ik wil me vooral richten op de ontwikkeling van mijn team, zowel ja, individueel als collectief. Ja, hoe kijk jij daarnaar, Ferry?
Ik denk dat ook zo hoort. Hè. Je bent als trainer en als staf ben je ergens mee bezig. Hè. Het woord proces is dan altijd mooi om te noemen, maar je wil iets ontwikkelen en erin brengen waardoor je gewoon stabieler en beter gaat presteren. Tuurlijk, resultaat versnelt dat hele proces. Dat is ook gewoon een feit. Maar ik denk wel dat we gewoon de weg die ingeslagen is moeten blijven volgen. En dan hebben wij de volledige overtuiging dat dat uiteindelijk ook succes op gaat leveren. En of succes dan 6e, 7e, 8e of 10e is, ja, wisten we het maar. Dan gaan we nu naar het casino. Maar daar hebben we wel vertrouwen in dat je de weg die ingezet is moet gaan bewandelen.
Heb je zelf ook het idee dat jij deze club, laten we zeggen, steeds iets meer naar jouw hand kunt zetten? Omdat het vorig jaar begin je hebt natuurlijk een bepaald idee van waar je naartoe wil. Maar je wil ook eerst nog eventjes gaan kijken van wat gebeurt er allemaal voordat je veranderingen gaat doorvoeren. Heb je het idee dat je daar nu meer en meer grip op krijgt?
Nou, dat wordt natuurlijk vaak gezegd, naar je hand zetten. Ik doe het niet alleen. We zijn nadrukkelijk met technische staf, maar ook vooral met scouting daarin aan het kijken. En dan is het belangrijk dat je daar continu met elkaar over in gesprek blijft. Van oké, wat is nu het beste voor de club? En of ik dan keuze aanmaak, of de scouting keuze B, of de technische staf vindt keuze C, dat is niet zo belangrijk. Je doet het met elkaar en je moet met elkaar in gesprek blijven. Nou, je noemt net al een aantal dingen, hè? Geselecteerd op mentaliteit. Nou ja, dat is iets waar we absoluut voor gekozen hebben. We willen spelers hebben die iedere dag laten zien dat ze heel graag voor Heerenveen willen spelen. Nou, dat is al stap 1. En als ze dat hebben en laten zien, ja, dan ga je al ergens naartoe groeien. Nou, dan blijkt gelukkig de naam Heerenveen en dan met name in Scandinavië nog erg goed vertegenwoordigd dat spelers ook graag deze kant op willen. Nou, en dan is er nu een nieuwe staf samengesteld met Kees en die Paul dan meegenomen heeft. Die ook weer een andere dynamiek en energie met zich meebrengen. Waarin je wel gewoon ziet dat alles daaromheen sluit zich daarbij aan. Ja, en als je dan een beetje geluk hebt, of misschien is het geen geluk, in resultaat dat succesbeleving doet wonderen. Ja, dan kan het wel snel gaan. Maar we zijn er pas 4 onderweg. Dus laten we nu niet te hoog van de toren blazen. Maar de ontwikkeling die nu waarneembaar is, dat is wel eentje die we voor ogen hadden.
En in hoeverre merk jij dat Heerenveen in alles eigenlijk een veel grotere club is dan Excelsior? Want jij hebt het afgelopen jaar natuurlijk ook wel kritiek gehad.
Zeker, maar dat merk je vanaf dag 1. En gelukkig maar dat dit een veel grotere club is dan Excelsior. Dus ja, dat zie je gewoon. En dan weet je dat er dingen bij horen, ja, die niet altijd even leuk zijn. Maar ja, als je daar niet mee om kan gaan of wil gaan. Ja, dan had ik niet deze kant op moeten komen.
Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk ook wel eens een verhaal geschreven waar je niet tevreden mee was. Of in ieder geval niet blij mee was. Ik waardeer het wel dat we in ieder geval op professionele basis dit soort gesprekken met elkaar kunnen voeren. Maar als het gaat om het communicatieve verhaal. Want dat was vorig jaar ook een van de verhalen met betrekking tot de jeugdopleiding. dat vanuit jou en ook hoofdopleidingen Marcel van Buren wel eens tekort schoot. Wat is er sindsdien veranderd? Nog los van de poppetjes die op bepaalde posities zijn veranderd, maar ook van jou richting het beleid naar die voetbalafdeling toe.
Nou goed, kijk, het stuk waar jij het over hebt, vond ik en vind ik nog steeds, die is eenzijdig belicht. Want pas in de eindfase heb je aan mij gevraagd hoe ik er naar keek, maar het hele stuk was klaar. Dus je hebt je informatie van één kant gehaald en dat heb je opgeschreven. Zonder daarin ons de kans te geven daar een ander woord te gaan geven.
Nou, ik denk niet van één kant hoor, want ik heb het vanuit meerdere.
Ja, maar niet vanuit gehoord. De kant. Als de kritiek op bepaalde mensen komen, en dat is in dit geval ben ik dat en is Marcel van Buren, dan heb ik niet het idee dat wij daar aan de voorkant over gesproken hebben. Dus jij hebt dat opgeschreven, dat is jouw goed recht.
Maar het zou toch ook gek zijn als ik jou halverwege dat proces zou informeren van, joh, dit en dit speelt er, want dan kun je gewoon.
Ja, maar als jij een objectieve mening wil ventileren, dan ga ik ervan uit dat je dat van twee kanten benadert. En als jij dan nog steeds denkt, ja, dat is onzin wat Ferry zegt.
Dat heb ik toch ook gedaan met hoor wederhoor.
Ja, maar dat is achteraf toen het hele stuk klaar was. Maar goed, daar gaat het niet om. Ik vind hoe ik in de wedstrijd zit. De jeugdopleiding wordt net aangehaald. Hè? Dus het is niet iets van mij. Want toen ik hier kwam en toen was alles nog leuk met Ferry de Haan. Toen werd er al over de jeugdopleiding gesproken dat daar dingen moesten gaan veranderen. Dus tuurlijk ga je daar naar kijken hoe bepaalde dingen lopen. En dat ligt niet aan één persoon. Hè? Want dat wil ik ook wel wegnemen. Het ligt niet aan één persoon. Je gaat kijken van, ja, wat gebeurt er? Hoe kunnen wij onze talenten beter maken? Want dat is het enige wat belangrijk is. En of dat dan door Piet gebeurt of door Klaas gebeurt, is helemaal niet belangrijk in deze. Dan ga je wel kritisch kijken. En dan kijk ik, vind ik dan in ieder geval heel kritisch naar mezelf. Oké, wat heb je goed gedaan of wat heb je niet goed gedaan? Nou, als je het dan hebt over communicatie, ja, maar die kan je op verschillende manieren uitleggen. Hè? Communicatie is, mensen vinden dat je niet communiceert als ze niet betrokken zijn bij het beleidsverhaal.
Dat zou kunnen.
Dat zou kunnen. Maar ja, dan stel ik aan iedereen de vraag, oké, maar wie bepaalt het beleid? Het moet de kwaliteit van de organisatie zijn om de mensen mee te nemen en te overtuigen daarin. Maar als je iedereen mee laat praten over het beleid, hè, dat is een prachtig woord, weet ik niet of we de goede kant op gaan. Dat is wat anders dan dat je dingen oplegt. En tuurlijk zijn er dingen voor verbetering vatbaar. Tuurlijk kunnen we in het informele verhaal en moeten we ons beter presenteren.
Ja, nee, maar ik ben het ermee eens dat het beleid natuurlijk gemaakt moet worden door de mensen die daar ook voor aangesteld zijn en die ook daar de salarissen voor krijgen die daarbij horen. Alleen het is denk ik wel makkelijk of handig op het moment dat je een beleid hebt dat gedragen wordt ook door de mensen die het moeten uitvoeren. En daarom is het denk ik ook handiger wanneer je geregeld met elkaar om tafel zit, in groepen, vertelt wat er speelt, wat er niet speelt. En dat was ook een van de kern van dat verhaal. Dus mijn vraag is van, ja, heb je daarin nu ook, ja, dingen veranderd waarvan je zegt van oké, ik heb hier iets van geleerd of misschien
ja niet. Nee, zeker wel, tuurlijk, dat zeg ik. Vind ik in ieder geval nogmaals zelf heel kritisch naar mezelf, hoe ik dingen anders kan doen, en die zit hem dan voornamelijk in het informele circuit, hè, dat je daarin gaat. Dus er zal ook veel meer een gesprekscyclus komen met alles en iedereen. En ja, we hebben met Marcel en met Erik Boersma die daar verantwoordelijk voor zijn, maar daar zal ik zelf ook veel meer in moeten en gaan doen. Nee, dus tuurlijk kijk je daarnaar. Dat ga ik niet ontkennen. Maar het nogmaals terugkeren naar het begin van hoe het opgetekend is. Ja, dat ging maar wel iets te ver.
Echt waar?
Ja, want die vond ik te eenzijdig.
En Jan?
Nee, ja. Ik heb het op een zeil eens bijgekregen. Maar ik vind het mooi. Ik bedoel, iedereen moet zijn eigen belangen behartigen. En ik bedoel, jij, Sander, moet gewoon inderdaad een iets andere pet op hebben. Je moet wel eens een keer met een gestrekt been ergens ingaan. Daar ben je ook journalist voor. En ik begrijp Ferry heel goed dat hij heel graag inzage wil hebben. Alleen, ja, dat zijn. Dit zijn de mooie zaken altijd. Dus ik zit ook aan
ja, dit is denk ik ook het spanningsveld tussen een journalist die een club volgt en een club die natuurlijk in dat geval moet reageren.
Het is gewoon een verhaal wat je maakt om dingen die je constateert. Dus.
Kijk, in principe is mijn werk, als je het plat slaat, heel makkelijk. Je spreekt meerdere mensen, want op het moment als ik één of twee gefrustreerde medewerkers zou bellen die ergens zijn weggestuurd, ja, dan is het natuurlijk heel makkelijk scoren. Dus je wilt dat het brede gedragen verhaal is. En dan ga ik niet een andere kant op kijken om mezelf makkelijker te maken. En het zou gek zijn, denk ik, als ik dan halverwege zo'n proces, om ook maar een voetbalterm te gebruiken, bij jullie aan de bel trek van, hey, joh, weet even dat dit speelt. Want dan gaat er natuurlijk ook.
Dat vind ik een ander wat je nu zegt. Dat vind ik wat anders. Maar je kan wel zeggen, joh, ik hoor dit en dat. Wat is jouw verhaal? En dan kan jij nog steeds concluderen, nou, dat is complete onzin wat hij zegt. Dat vind ik wat anders dan dat jij het hele verhaal optekent, het eenzijdig belicht en dan zodra de staat vragen, ja, wat vinden jullie er eigenlijk van? Dat vind ik een ander verhaal.
Maar dan gaat de journalist interfereren in een proces.
Nee, want jij, ik heb toen ook gezegd, ik heb geen invloed en dat wil ik ook helemaal niet op wat jij opschrijft. Dat moet je ook vooral blijven doen. En volgens mij
moet je het niet willen.
Nee, maar volgens mij gaan wij op een bepaalde manier met elkaar om. Volgens mij praten we nog steeds met elkaar.
Zeker, en, dat is geen vanzelfsprekendheid, toch?
Nou, die is slecht van mij dan, maar oké. Dat is een verkeerde voorzet. Maar we praten nog steeds met elkaar en ik heb ook gezegd, dat is jouw job.
Nee, maar toch? Ik heb net ook gezegd dat ik dat waardeer. Dat,
en alleen, als jij een verhaal optekent en je zegt, joh, ik hoor van kant A, hoor ik dit en dat. Wat vind jij daarvan? En als ik dan zeg, ja, ik vind dat en dat. En jij gaat verder met jouw onderzoek. En je komt zelf tot de conclusie. Ja, wat die Ferry zegt, dat slaat helemaal nergens op. Dat vind ik een ander verhaal. Dan dat je pas in de eindfase, als het hele stuk klaar is. Even via ons komt van, oh ja, nou ja. Willen jullie ook nog wat zeggen? Dat vind ik wel wat anders.
Ja, maar dat is wel hoe journalistiek in brede zin werkt. Je vangt een bepaald geluid op in...
Niet als je hem objectief maakt, toch?
Nee, zeker. Maar dit was een heel objectief stuk. Want je vangt een bepaald geluid op uit een bepaalde hoek. Je zoekt meerdere mensen erbij die daar iets van vinden. Je komt met het genuanceerde tegengeluid dat er inderdaad in dit geval ook wel al lange kritiek op de opleiding is geweest. En vervolgens dan hebben jullie uitgebreid de mogelijkheid om daarop te reageren. In de kern is het niet moeilijker of makkelijker dan dat volgens mij.
Nee, maar in dit specifieke stuk, en nogmaals, laten we inderdaad ook niet vergeten, nee. Er was al wat langer... gemor over het functioneren in totaliteit. En dat is niet van 1 jaar geleden of 2 jaar geleden. Hè. De stroom aan talenten. En dat zijn ook gewoon golfbewegingen. Die bleven achterwege. Nou, de vragen die gesteld zijn. Hoe loont het nog wel om te gaan investeren? Waar ligt dan het probleem? Ja, die zou je dan wel met elkaar beet moeten gaan pakken. Dan gaat het ook. Hoe ga je daarin opleiden met elkaar? Welke mensen wil je daarbij? Doen die alles goed? Nee, verre van. Hebben de mensen alles goed gedaan? Nee, ook verre van. Alleen, jij hoort geluiden. En nogmaals, die zal je ook blijven horen. Dat is geen enkel probleem. Maar de andere kant heb jij wel belicht. Maar die kwamen even in een zogenaamde side letter even erbij gepropt. Want als daar van onze kant uit niet gevraagd werd van... joh, misschien moeten we even bellen. Dan was dat ook niet in de krant gekomen, toch?
Nee, ik heb het verhaal van tevoren naar jullie toegestuurd. En ben erbij gezegd dat jullie hebben uitgebreide mogelijkheid om daarop te reageren. Ja, maar goed, ja. Weet je,
maar goed, dat dus maakt niet uit.
Een pool van Jolijt, Jan. Ja,
ik voel me volledig buitengesloten op dit moment. Dus,
Jan, ik heb wel een vraag over het beleid. Want is er een bepaald beleidsplan over opleiden, spelsysteem? Hebben trainers, jeugdtrainers een opzet gekregen wat ze moeten? Hoe zit dat? Omdat nou, ja. het eerste is natuurlijk nu in een heel ander systeem gegaan. En ik heb ook wel gelezen op social media, van, ja, het is goed dat ze andere systemen spelen. Dat ben ik absoluut met ze eens dat de spelers dat leren. Alleen je gaat uiteindelijk wel jongens specialiseren in hun positie waar zij goed in zijn. Hè? Een keeper die kan je die weer als keeper gaan gebruiken en de rest buiten als rest buiten.
Het eerste wat ik, als we dan toch over de opleiding hebben, zei vorig jaar. Hè, en daar had men ook al een mening over. Dus die wil ik dan toch nog wel even zo lullig erin droppen. Is, heb ik aan iedereen gevraagd, wat is nou het DNA van Heerenveen? En dan zegt iedereen, ja, buitenspelers en de spits en die veel goals maakt. Dus toen heb ik gezegd, dan gaan we binnen de academie gaan we allemaal 1-4-3-3 spelen. Behalve de onder 21, die mag, als ze dat willen, daarvan afwijken. Omdat
flexibel zijn.
In het grote hedendaagse mannenvoetbal worden de andere systemen gespeeld. Maar als wij vinden met elkaar, dat was helemaal aan het begin van mijn periode, als wij vinden dat Heerenveen hiervoor staat, dan moeten we ook zo op gaan leiden. Ja. Want als we zo heel goed opleiden en we leiden dus ieder jaar 3 fantastische buitenspelers op, ja, dan zullen we hier in het stadion zullen we ook 1-4-3-3 gaan spelen. Want ja, anders doe je er helemaal niks aan.
Nee.
En dat verbaast mij dan wel, dat als je dat dan zegt, hè, dan hebben we het over DNA, en dan lopen bepaalde dingen niet, ja, dan wordt daar weer anders op gereageerd. En dat is een beetje wel mijn frustratie.
Hoe bedoel je anders gereageerd?
Nou ja, het stuk waar we het net een tijd over hadden. Oh, okay. Hè, dat speelt natuurlijk allemaal alleen. En is er dan een bepaald beleid? Ja. En die is uiteindelijk ook uitgeschreven. Daar vond men ook wat van. Hè, van de manier van trainen. Hoe willen we trainen? In welke leeftijdscategorie willen we bepaalde facetten gaan benadrukken? En uiteindelijk gaat het wel om hoe wordt het uitgevoerd? En hoe wordt het gecontroleerd? Om het zomaar te zeggen. Want daar gaat het uiteindelijk
om. Ik denk
om.
Dat er altijd de uitvoering een van de belangrijkste dingen is. En daar heb je goede trainers voor nodig. En je kan een voetballer, die wordt door trainingen. En trainers wordt die beter.
Ja.
Dus dat is denk ik een van de belangrijkste.
Het ligt vooral ook aan de speler en het talent zelf. Hè? Ja. Hoe ver is het talent bereid te investeren in zijn eigen carrière?
Ja.
Maar tuurlijk, wij moeten als club wel daarin faciliteren. Dat we het talent wel achter zijn reet aan blijven zitten.
Ja, en dan kom je op het punt van inderdaad het investeren in het hele verhaal. Hè? Ja. Hoe faciliteer je ze?
Ja.
Ik denk dat dat, nou ja, daar hebben we het over gehad, een heel belangrijk onderdeel gaat wezen. Want ik denk dat daar absoluut prioriteit aan moet worden gegeven. Ja.
Dat is het ook.
Ja.
Jan, jij kijkt eigenlijk bijna alles, toch? Qua voetbal. Je hebt las ogen elke maandagochtend van elke wedstrijd die je hebt gekeken. Ja, hoe ver kan dit SC Heerenveen komen dit seizoen?
Ja, dat is een hele mooie neen. Ik bedoel, Ferry zegt net ook 6, 7, 8. Op een gegeven moment, we stappen het casino in met z'n allen. Dat was wel een heel duur avondje, denk ik trouwens. Maar ja, ik weet niet. Als het zo gaat wat je nu doet, doe je het heel goed. Je kan je terugvallen. Alleen, ja, waar loop je tegenaan? Loop je tegen blessures aan, schorsingen? Als iemand een scheurtje in de lies gaat krijgen, ben je 4 tot 6 weken weg. Nou, dat zijn hele vervelende blessures. Ik vind wel, het is lopen op ijs. Wat op dit moment gebeurt, dat vind ik wel.
Dunkoord.
Ja, een dunkoordje. En daar is ook bewust voor gekozen, vertelt Ferry nu met de selectie terugbrengen. Ja, als alles gezond blijft, ja, dan kan het absoluut linker rijtje misschien wel iets omhoog. En ja, valt het tegen en het gaat verkeerd. En wie weet wat er allemaal kan gebeuren. Ja, het verschil tussen plaats 6 en plaats 12 of 13, dat was 6 punten. Dus dat is het dunne koortje waar je op begeeft. Dus het kan ook de negatieve kant uitvallen. Ja. Zo reëel moet je wezen.
Nee, maar dat is ook zo. Maar als je dus de laatste 2 seizoenen bekijkt, even statistisch gezien, en je kijkt naar het aantal goals wat wij gemaakt hebben,
ja,
dat duidt dan wel gelijk het grootste probleem aan. Wij hebben de laatste 2 seizoenen helemaal niet zoveel goals gemaakt.
Nou, dan was ik in mijn geheugen te grijpen, maar ik geloof je gelijk.
Nee, maar dat is ook zo. Ja. Wij hebben helemaal niet zoveel goals gemaakt.
Dus vandaar dat je die lijn doortrokken gelijk de eerste.
Ja, nee, maar dat is. Kijk, daarvoor zei ik al. Voordat de competitie begon, had ik het met Kees erover. Van ja, nou, ook wel benieuwd waar we staan nu. En dat is nu nog veel te vroeg om dat echt te zeggen. En toen zeiden we al van, ik denk wel dat we een ploeg zijn die heel lastig te verslaan zal zijn. Maar goed, in hoeverre gaan wij makkelijk goals maken? Ik denk dat dat nog steeds de grootste vraag zal zijn.
Het creëren van.
Ja, dus kunnen wij, zoals afgelopen zaterdag, maar kunnen wij een stortvloed aan aanvallen op de mat leggen? Waarvan je weet, nou, je hebt er 5 en er gaan er altijd 1 of 2 in. Ja, daar willen we naartoe. Maar het is wel de vraag of we daar al zijn.
Ja, nou ja, de goals is een van de belangrijkste dingen. Tegenhouden, dat lukt meestal wel.
Nee, maar even heel simpel gezegd. Daar hoeven we niet bij de hand over te doen. Maar dat is wel de vraag. En dat is het. En natuurlijk hebben we nu 2 mensen voorin. En dus gelukkig nog een paar erachter die in ieder geval weten waar het doel staat. Dat helpt wel mee. Maar ja, als je kijkt naar vorig seizoen, hoeveel middenvelders een goal gemaakt hebben. Of hoeveel centrale verdedigers met een standaard situatie een goal gemaakt hebben. Nou ja, wil je echt een goede ploeg zijn, ja, dan moet dat aantal wel omhoog. Ja.
Wat ga jij de komende dagen doen, Ferry? Want er zijn ook wel eens technisch managers die ik heb gesproken, die met wallen zo groot als afvalzakken onder de ogen kwamen de dag na de transferperiode. Bij jou valt dat alleszins mee. Maar wat ga jij nu de komende periode doen? Wat zijn werkzaamheden?
Nou, de gekke situatie. Nou ja, een beetje lullig, maar heel veel aandacht aan de academie besteden, sowieso.
Hey.
Sowieso. Nee. Maar we hebben nu natuurlijk een situatie dat de competitie stopt. Hè. Na Cambuur 13 stopt die. Dan ga ik op vakantie in november daarin. En eigenlijk gaat nu de zoektocht voor de winter gaat alweer beginnen.
Dus eigenlijk direct de dag daarna, na het sluiten van de zomerwindow, dan worden alweer de eerste lijntjes uitgeworpen.
Ja.
Naar agenten, naar spelers, naar clubs.
Wellicht. Nou ja, vooral spelers bekijken.
En nog één dingetje, want het is natuurlijk heel raar dat in Nederland natuurlijk afgelopen nacht...
Ja.
Dat is echt waanzinnig, ja.
Het is heel, maar een heleboel gaan nu vanavond op slot, maar België is nog...
6 september.
Ja, 6 september. Ja. En dan zit Turkije en Portugal daar ook weer achter.
Ja.
Maar ik heb gezien in de januari-window heb je dat ook weer. Ja. Zit er ook weer verschil in. Waarom is dat? Kunnen jullie dat niet één blok vormen? Hoe werkt zoiets? Ik vind het heel bijzonder.
Nee, dat is ook zo. Maar dat is natuurlijk al iets van jaren waar altijd over gesproken wordt. Ja. En dan is het in Nederland, hè, dan wil je het voortouw nemen, maar dat ga je niet doen. Want je wordt natuurlijk volledig overvleugeld door de grotere landen.
Ja,
en dat zal altijd wel weer een economisch verhaal zijn. Maar ja, daar is natuurlijk geen touw aan vast te knopen. Want als jij nu een speler in je selectie hebt met een gelimiteerde transfersom. En het is nu 10:55 en er belt iemand. Wij hebben ze niet hoor, dus geen zorgen. Maar en dan zou iemand bellen, nou ik leg dat bedrag neer. Ja, dan kan je hoog en laag springen, maar je bent kansloos.
Ja, precies.
Ja. Maar bij België is het bijvoorbeeld nog een extra dag, begreep ik. Omdat die Belgen meer controle willen hebben op het juiste proces. Hè, ook met de financiën volgens mij. Ja,
het is 6 dagen.
Maar dat ze dat dan dan beter kunnen controleren. Dat het allemaal in goede banen zeg maar, wordt geleid. Omdat er nog wel eens wat schimmigheden waren met betrekking tot die financiën.
Propere handen.
Ja, alleen... ja, op het moment als je daar komt die deadline day ook nog een keer. Daar worden op die deadline day ook heus wel spelers getransfereerd om 11:30. Ja, en dan heb je nog steeds maar een half uur tijd volgens mij, ja, toch? Dus het slaat helemaal nergens op.
Ik vind het heel bijzonder dat dat zo kan. Dat het niet vanuit de FIFA gewoon een vaste datum is.
Ja, nee, maar ja, kijk, de wens en nogmaals, dat we het ook al jaren. Ja, laten we het gewoon voor de eerste competitieronde doen. Dat je weet hoe je allemaal gaat beginnen. Nou ja, goed, dat zal ook wel een reden hebben dat dat niet gaat gebeuren. Maar het is wel zo. Vaak en niet altijd ga je een probleem voor een ander oplossen in de eindfase. En als dat dan een club is met veel meer middelen, ja, dan denk ik, ja, die zijn slecht begonnen aan het seizoen en die gaan bij jou een probleem creëren. Ja. Nogmaals, ze komen altijd voor je beste spelen.
Klopt.
We gaan afronden, mannen.
Oké.
Okay. Nou,
als jij vindt...
We zijn een uur aan het praten.
Meen je niet?
Ja, niet te geloven.
Sadori.
Tijd vliegt, hè?
Waar denk jij dat Heerenveen gaat eindigen?
Ja, dit is een goede neem. En nou niet als journalist, maar als supporter.
Nou ja, kijk, normaal gesproken dacht ik altijd dat de top 6 vaststond. Hè, met de traditionele top 3 en daarachter Vitesse, Utrecht, AZ. Nou ja, Twente is daar nu voor in de plaats gekomen. Ja, zit alles mee, word je 7e. Zit alles tegen, word je 11e.
Ja.
Denk ik.
Denk ik.
Toch? Hey, is dat even een reëel antwoord of niet, Jan?
Ja. Ik vind dit een Zwitserland antwoord.
Oh, je wil echt ook een plek op de ranglijst wil je hebben?
Dit is
dan noem ik 8e. Ja. En mij schelen. Ja. Ferry, plekje op de ranglijst?
8e.
Jan?
11.
Gaan we bij je afsluiten. Ferry, hartelijk dank voor je tijd. Heel veel succes. Jan ook bedankt. Ik zie je volgende week weer.
Yes, thanks.
Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.